Vanavond is het de bedoeling dat we weer teruggaan naar Micha, het derde hoofdstuk. Want daarin waren wij nog gebleven. Micha, het derde hoofdstuk, waarin de eerste deel van het hoofdstuk gesproken werd over de deplorabele toestand. Wat een woord, hè? De deplorabele toestand van Israël. Niet alleen in de dagen van Micha, maar zelfs en speciaal natuurlijk ook in de dagen waarin wij leven. Dagen waarin zij tot de Heere zullen roepen, zei vers 4, Micha 3 vers 4. Wanneer zij roepen tot de Heere, doch hij zal hen niet verhoren, maar zal zijn aangezicht de diertijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. Het zal duidelijk zijn dat hier gesproken werd over een tijd die vanuit Micha nog toekomst was, van belang om dat te zien. Het zijn dus niet de dagen van Micha zelf, maar het waren komende dagen. En wij leren later dat dat de dagen zijn waarin wij vandaag leven. Dat in overeenstemming met de korte verklaring, want die bestaat, hè, de korte verklaring, dat weet u. De korte verklaring die Petrus geeft van de Oudtestamentische profetieën. Als hij zegt dat de profetieën niet zijn van eigen uitleg, punt 1. En punt 2, dat de profeten zelf hun eigen profetieën onderzochten en hen werd te kennen gegeven dat zij profeteerden over de zaligheid die inmiddels aan ons geschiedt. Dat wil zeggen dat er in die profetieën heel wat staat wat verband houdt niet met de dagen van de profeten zelf, zelfs ook niet zozeer met de dagen van de verdere toekomst, de openbaring van het koninkrijk, hoewel dat zo is natuurlijk, maar zelfs wordt in de profeten gesproken over de dagen waarin wij leven, om de eenvoudige reden natuurlijk ook dat dit de langste periode, de langste bedeling kan ik misschien beter zeggen, is uit de heilse historie. Nou, bedeling is niet zo goed gekozen. Periode was beter, hè? Belangrijkste aaneengesloten periode uit de heilshistorie. Een periode van, nou, als we het nou precies zeggen, 1993 jaren van 360 dagen per stuk. Dus rekent u maar even uit. Dat is de langste aaneengesloten periode tussen twee belangrijke heilsfeiten uit de heilsgeschiedenis. Vandaar dat deze periode inderdaad door de gehele schrift heen genoemd wordt, al wordt die dan niet altijd verklaard. Maar hier wordt dus in vers 4 gesproken over een tijd waarin de Heer zijn aangezicht zou verbergen voor Israël. En ik zeg er meteen altijd achteraan en daarmee voor de wereld. Om de eenvoudige reden dat God beloofd had dat hij zich aan de wereld zou openbaren via Israël. Als hij zich dan voor Israël verbergt, betekent het meteen dat zijn aangezicht dus voor de wereld als zodanig verborgen is. En in de Nieuwtestamentische brieven lezen we heel uitdrukkelijk dat dat van toepassing is op de tegenwoordige bedeling der genade, waarvan wij gehoord dienen te hebben volgens Paulus in bijvoorbeeld Efeze 3. Dagen dus waarin God zich verbergt en waarin wij daadwerkelijk wandelen door geloof en absoluut niet door aanschouwen. Waarin wij de Heer weliswaar lief hebben, maar hoegenaamd niet zien. Dat is wat door de apostel Petrus daarover gezegd wordt. Het is ook wat de Hebreeënbrief zegt, als het zegt dat wij zien niet. Hè? Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij zien de hele Christus niet. Wij leren van hem dat hij zich verborgen houdt in het binnenste heiligdom. En meer speciaal omdat hij onze hoge priester is. Maar in het algemeen betekent het dat hij zich uitdrukkelijk verbergt voor de wereld en daarmee voor Israël. Dat is wat in de eerste helft van dit hoofdstuk van Micha 3 uiteengezet wordt. Er wordt gesproken over duisternis die er zal zijn. Dat staat in vers 6. Daarom zal het nacht voor uw lieden worden vanwege het gezicht en uw lieden zal duisternis zijn vanwege de waarzegging. En de zon zal over deze profeten ondergaan en de dag zal over hen zwart worden. Dit is weer typisch zo'n vers waarbij ik dan altijd denk van wat nou als iemand die woorden die in dit vers staan, gaat onderzoeken en gaat uitzoeken, dan zal hij tot de verkeerde conclusies komen. Dan zal hij denken dat op de plaats waar de profeten wonen zou het altijd nacht zijn, zodat je zou kunnen concluderen dat de profeten kennelijk leven op de Noordpool en wel in de winter. Maar dat betekent het uiteraard niet. He? Want wat het wel betekent is voor iedereen duidelijk, dat kan zelfs een klein kind begrijpen, het betekent gewoon dat God zijn licht, maar dan overdrachtelijk gesproken, niet zou laten schijnen over de profeten en dat God zijn woord dus aan de profeten niet zou geven en dat via de profeten dus inderdaad niet tot het volk gesproken zou worden. Dat zijn de dagen waarin wij leven. Dat is de duisternis waarin de wereld verkeert. Dat is de duisternis waarover trouwens ook 1 Thessalonicenzen 5 spreekt. Maar waarbij meteen gezegd wordt dat weliswaar de wereld in duisternis is, maar dat daarom wij nog niet in duisternis zijn. Als gelovigen bedoel ik. Ja, die wereld kan wel in duisternis zijn. De wereld hier om ons heen is ook in duisternis, maar hier in deze zaal zitten we in het licht. Omdat we de lampen aan hebben, zo zit het ongeveer. Maar het neemt niet weg dat de wereld in duisternis is. Als het anders was, zouden we trouwens die lampen niet aan hebben. Het feit dat wij in licht zitten, is aan de andere kant weer een bewijs voor de duisternis waarin de wereld verkeert. Ik hoop dat u dat begrijpt. Als de schrift dus leert dat wij in het licht zijn en kinderen des daags zijn, dan impliceert dat zelfs dat de wereld in duisternis is. Zie? En andersom, als ons geopenbaard wordt dat de wereld in duisternis is, dan betekent het tegelijkertijd dat wij in het licht zijn. Want anders werd ons dat niet geopenbaard. Dan zouden we denken dat duisternis de normale situatie is. En dan heeft het woord zijn betekenis verloren. Je moet dus goed bedenken wat hier gezegd wordt. Hier wordt gezegd dat de wereld in duisternis zou zijn. Dat God niet tot de wereld en tot of tot Israël zou spreken. Dat de Heer niet zijn licht zou geven over de profeten. Kortom, de dag zal over hen zwart worden. Dat is wat vers 6 zegt. Het komt overeen met wat vers 5 zei, waar er staat dat de Heer niets zou geven in hun mond. Om te spreken, uiteraard. Hij zou hen niets geven. Dat is de situatie waarover de profeet hier spreekt, maar het is een situatie die van toepassing is op de tijd waarin wij leven, en die zijn hoogtepunt uiteraard bereikt, met name in de... bereikt zijn hoogtepunt in, of bij de aanvang eigenlijk, van de volgende bedeling. Ik had bijna gezegd, in de volgende bedeling is het hoogtepunt. Maar dat is natuurlijk niet waar, want in de volgende bedeling wordt door profeten rechtstreeks aan Israël gesproken. Want na de opname van de gemeente verschijnen er inderdaad 2 getuigen in Israël, in de Joodse staat. Ongeacht of die Israël heet of Judea, en natuurlijk heeft er niets mee te maken. Hè. Maar verschijnen in Jeruzalem in ieder geval. En zullen daar weer prediken. Maar dat geldt niet voor onze dagen. Vandaag zijn er misschien wel predikers, maar in ieder geval geen profeten. En daar gaat het maar om. En die 2 die in de toekomst verschijnen zijn niet alleen predikers, ze zijn daadwerkelijk profeten. Omdat Mozes nou eenmaal een profeet is en Elia ook. Zijn zelfs ongeveer de belangrijkste profeten uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Als je moet eens over nadenken, ik heb het wel eens vaker gezegd, we krijgen in het Oude Testament in 3 perioden van de geschiedenis, of in de Bijbel moet ik eigenlijk zeggen, in 3 perioden van de geschiedenis te maken met heel intensieve profetie. Dat wil zeggen het verschijnen van profeten die ook niet alleen prediken, maar wie prediking ook gepaard gaat met wat dan heet tekenen en wonderen. Dat is namelijk in de eerste plaats in de dagen van Mozes, de tweede plaats in de dagen van Elia, en de derde plaats in de dagen van de Heer Jezus. En in die 6e bedeling verschijnt Mozes en Elia en de Heer Jezus, jazeker, alle 3. Dus het zal u gedacht zijn wat een wonder en tekenen dan gebeuren. Het is hard nodig ook, want er gebeuren ook wonderen en tekenen door het beest. Maar goed, dat is Openbaring 13, daar hebben we het nou maar niet over. Hoe dan ook, die uitbarsting van dat soort dingen in de toekomst staat tegenover het zwijgen van God in deze tegenwoordige tijd waarover deze versen dan ook spreken. Vers 7 zegt het ook, de zieners zullen beschaamd worden en de waarzeggers zullen schaamrood worden. Dat betekent natuurlijk precies hetzelfde. Zij zien niks meer, zij horen niks meer. Zij zullen allen tezamen de bovenste lip bewimpelen. Daar hebben we het tamelijk uitgebreid over gehad. Want er zal geen antwoord God zijn. Van boven wordt er niet gesproken. De bovenste lip, nou geef ik de kortste verklaring die ik ken. De bovenste lip is afgebonden, die doet niet meer mee. De onderste wel, maar wat er gesproken wordt met die onderste lip, dat is woord uit de aarde. Begrijpt u? Goed. Nou, dan staat er... want er zal geen antwoord God zijn. Hoe men ook zal roepen, zoals in vers 4 staat, God zal niet antwoorden. Zodat u ziet dat vers 4 tot en met 7 spreken over dezelfde situatie. Namelijk, God verbergt zich en hoe hard men ook tot God roept, hoezeer men dan ook bidt, God zal niet horen. Toch zegt de Heer het een en ander. Hij zegt namelijk in vers 8, maar waarlijk, ik ben vol krachts van de geest des Heeren en vol van gericht en dapperheid om Jacob te verkondigen zijn overtreding en Israël zijn zonde. Deze woorden worden door de vertalers opgevat als komend uit de mond van Micha. En zo zal het dus ook wel zijn. Micha die dus over zichzelf zegt of schrijft: ik ben vol krachts van de geest des Heren. En vol van gericht en dapperheid om aan Jacob te verkondigen zijn overtreding. Oftewel, want het is hetzelfde, aan Israël zijn zonde. Het gaat om het prediken van het woord Gods en van het oordeel Gods aan Israël. En dus gaat hij verder met: hoort nu dit, gij hoofden van het huis Jacobs, enzovoorts. Dat wordt dus in de mond gelegd van Micha. Daar staat ik in vers 8 en ook niet met een hoofdletter. Maar ik ben geneigd, ik met een kleine letter, ben geneigd om ik met een hoofdletter te schrijven. Omdat ook als de profeet spreekt, dan zijn het nog woorden des Heren zelf. Het is God zelf die spreekt, of het is de Christus die spreekt en zegt tot Israël: waarlijk, ik ben vol kracht van de geest des Heren. Want wie ontving eigenlijk de geest des Heren? Ja, de Heer Jezus Christus. Uiteraard, het valt niet te ontkennen dat hij inderdaad kwam om aan Israël deze zonden, deze overtredingen te verkondigen. In ieder geval deed hij dat in zijn eerste komst. En zijn eerste komst is wel degelijk in de gedachte van de profeet, want die wordt in ieder geval genoemd in hoofdstuk 5 vers 1. En dat is nog niet eens een volle bladzijde verder. De bekende uitspraak over gij Bethlehem Ephrata enzovoorts. Dus het lijkt mij dat vers 8 in de mond ligt van de Heer zelf. Waarlijk, ik ben vol kracht van de geest des Heren. En wie zou er nog anders vol zijn van de kracht van de geest des Heren dan de Heren, uiteraard. Ja, dat lijkt me voor de hand liggend, hè. De geest des Heren is op mij, las de Heer later voor, uit Jesaja overigens. Maar niettemin zegt dat vers dus inderdaad dat de Heer Jezus vol was van die geest des Heren. En in die kracht verkondigde hij inderdaad het gericht. En hij verkondigde aan Jacob zijn overtreding en aan Israël zijn zonden. Hier is het duidelijk, en dan moet ik maar weer eens even zeggen, hier is het duidelijk dat Jacob en Israël, deze beide namen, beschouwd worden als synoniem. Ze zijn ook eigenlijk altijd synoniem, maar ik moet er wat bij zeggen. Synoniem wil nog niet zeggen dat het hetzelfde is. Hè. Het is niet altijd helemaal hetzelfde. Je schrijft het anders, is punt 1. En punt 2, de term Jacob wordt bij voorkeur gebruikt voor het natuurlijke volk. En Israël is de naam die bij voorkeur gegeven wordt aan een gelovig volk. Maar niettemin worden beide namen dus gegeven aan het volk. En hoe het gebruikt wordt, dat hangt af van het verband waarin het gezegd wordt. En in dit verband is duidelijk: Jacob heeft overtredingen en Israël heeft zonden. En aan Jacob worden de overtredingen verkondigd en aan Israël zijn zonden. En het zal duidelijk zijn dat het om precies hetzelfde gaat. Als u per se de naam Israël in verband zou willen brengen met een gelovig Israël, dan zou het betekenen dat het volk wat later tot bekering zou komen en dan pas Israël zou genoemd kunnen worden, dat wordt hier geconfronteerd met zijn overtredingen en zonden. Dat kan. Dan is dat de betekenis. Maar het doet weinig ter zake in dit vers. Het gaat erom dat de beide namen hier in dezelfde toepassing gebruikt worden, gewoon als aanduiding van dat volk. Jacob, het natuurlijke Israël, Israël het volk wat God zich ten eigendom verkozen had. Maar het is dat volk aan wie deze dingen verkondigd wordt. En daarom staat er ook: hoort nu dit, vers 9, hoort nu dit, gij hoofden van het huis Jacobs en gij oversten van het huis Israëls. U merkt waarschijnlijk dat we langzamerhand teruggaan naar helemaal het begin van het hoofdstuk, hè? Als er in vers 7 stond, er zal geen antwoord zijn, dan sluit het aan bij vers 4. En nu staat in vers 9, hoort nu dit, gij hoofden van het huis Jacobs, en dat sluit uiteraard aan bij vers 1. De dingen worden gewoon herhaald. Hoort nu dit, gij hoofden van het huis Jacobs en gij oversten van het huis Israëls. De verantwoordelijke lui dus in Israël, die van het gericht een gruwel hebt. En wat dat betekent, dat men van het gericht een gruwel heeft, dat staat er gewoon achter. Namelijk, zij verkeren, verdraaien betekent dat, of gewoon zij maken verkeerd, al wat recht is. Zij maken krom, is eigenlijk gewoon de gedachte, al wat recht is. Het is jammer dat in de vertaling dat verloren gaat. Al wat recht is, wordt door hen krom gemaakt. En gericht komt van richten, en richten betekent Recht maken. God maakt recht. Israël zou in eerste plaats zelf recht moeten zijn en vervolgens moeten rechten of richten. Door Israël, en dat verklaart natuurlijk ook waarom de naam Israël gebruikt wordt, door Israël zou God de heidenen hoeden met een ijzeren roede, oftewel hij zou de heidenen richten. Want Israël zou volgens de naam Israël heersen, heerschappij hebben met God. Maar het blijkt dat Israël zelfs niet recht is en daarom ook dingen die krom zijn niet recht maakt. Integendeel, zij doen precies het tegenovergestelde. In ieder geval, de leiders van het volk doen dat. Ze maken dat wat recht is ook nog krom. In de praktijk kun je dan nog afvragen, maar wat is het dan eigenlijk recht wat krom gemaakt kan worden? En dan is het antwoord heel eenvoudig. Wat heeft Israël wat recht is? Ja, het woord natuurlijk. Het recht, het woord. De wet Gods, de Torah, de onderwijzing Gods. Daar komt het op neer. Dat is het belangrijkste eigenschap, belangrijkste bezitting dus eigenlijk, van het volk. Staat in Romeinen 3, geloof ik, hè. Het belangrijkste is dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. God heeft zijn recht aan Israël geopenbaard. Maar wat Israël in de praktijk ermee doet en wat de leidslieden van Israël in het bijzonder daarmee deden, was dat recht krom maken. Veranderen en misbruiken. Dat is wat hier staat. En staat hier, alsof Micha het zegt, maar we weten allen dat de Heer Jezus deze woorden gezegd zou kunnen hebben, want woorden van gelijke strekking sprak hij wel degelijk tegen de schriftgeleerden en de fariseeën in zijn dagen. Hij verweet hen niet dat ze de wet erbij maakten in de eerste plaats. Hij verweet hen dat ze met de wetten die ze erbij maakten, de wetten Gods ontkrachten, met twee T's. Het is één verhaal is dat ze de wetten bijmaakten. Zo leerde ik het vroeger op de gereformeerde lagere school. De fariseeën maakten er allerlei wetten bij. En de Heer zegt daarover dat die wetten die erbij gemaakt worden kennelijk dienen om de wet Gods te vervangen of om daaraan afbreuk te doen. En toen zei de Heer dus ook tegen hen dat geen titel van de wet verloren zou gaan. Dat konden zij wel proberen om er wat af te doen. Maar de Heer zegt dat zal niet gebeuren, die wet blijft gewoon zo. Zij maakten krom wat recht was. En in plaats van dat recht Gods te onderwijzen aan de heidenen, werd dat recht Gods in Israël en door Israël juist krom gemaakt. En zo is het nog. Komt nog via Israël krom tot ons. Dat niet alleen. Er staat dus, ze verkeren al wat recht is. Gij hebt een gruwel van het gericht. Dus men past het rechte aan en maakt het krom. En dus staat er verstien bouwende Sion met bloed. Sion is een van de namen die aan Jeruzalem gegeven wordt. Strikt genomen was het oorspronkelijk de naam van een burcht. In of bij Jeruzalem. Eerst bij, later in Jeruzalem, want Jeruzalem groeide wat. Maar de naam Sion wordt ook speciaal gebruikt voor dat Israël wat een omkering teweeg zou moeten brengen in de heilshistorie. Want Jeruzalem betekent immers stichting, eigenlijk onderwijzing van vrede. En die onderwijzing van vrede zou natuurlijk tot stand komen na of door de bekering van Israël en door de verschijning van de Messias in Jeruzalem, waarna van Jeruzalem de wet zou uitgaan. Dat was de gedachte. Vanuit Jeruzalem zou de vrede, maar in het algemeen, de wet Gods, of het woord Gods, onderwezen worden aan de volkeren. En het aardige daarvan is overigens dat als een soort parafrase erop staat in hoofdstuk 4, vers 3, helemaal aan het eind, daar staat, en zij zullen den krijg niet meer leren onderwijzen. Leren of onderwijzen. Maar ze zullen de oorlog niet meer leren. Nee, wat zullen ze leren? Zij zullen de vrede leren. En u ziet, die hele uitdrukking aan het eind van hoofdstuk 4 vers 3, ze zullen de krijg niet meer leren, is een toelichting min of meer op de naam van Jeruzalem. Jeruzalem is stichting of onderwijs van vrede. Maar in plaats daarvan werd vanuit Jeruzalem de krijg, de oorlog geleerd en onderwezen. In ieder geval daar begon het. Oorlog. Als de geschiedkundigen zijn het daar wel over eens, als er ooit een stad geweest is waar bloed gevloeid heeft, waar bloedbaden zijn aangericht in de geschiedenis, dan is het Jeruzalem. Wij zijn gewend om slechts drie van die gelegenheden te noemen. De verwoesting van Jeruzalem in 587, de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 en de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70 weken van Daniel nog in de toekomst. Maar er zijn nog heel wat oorlogen meer gevoerd in Jeruzalem. En Jeruzalem is heel wat vaker ingenomen en uitgemoord en wat iets meer zijn. Een verschrikkelijke zaak. Dat wil zeggen dat als je een voorbeeld zoekt van oorlogen enzovoort, van gruwelen, dan vind je dat juist in Jeruzalem. Terwijl juist Jeruzalem de plaats zou moeten zijn waarvanuit de vrede geleerd zou worden. Nou, dat gebeurt dus pas in de toekomst. De negen zongen het. Dan zingen het nog, study war no more, in de toekomst. Alleen denken ze daarbij kennelijk aan de jongste dag en weten kennelijk ook niet wat het betekent. Deze zin uit het bekende lied Down by the Riverside. Hè? Want ze denken daarbij aan de dood of aan de jongste dag en zeggen aan de andere kant daarvan, dus in de nieuwe schepping of in de opstanding, daar zal de oorlog niet meer geleerd worden. Ja, dat is wel waar, maar dat staat niet in de Bijbel. In de Bijbel staat dat die oorlog al niet meer geleerd wordt in de 1000 jaren, bij de komst van de Messias. Dat is dus heel wat eerder. Nou, hoe dat ook zij, Jeruzalem, dan ga ik terug naar 3 vers 10. Jeruzalem is de plaats waarvanuit vrede en dus ook het recht geleerd zou worden en gebracht zal worden over de aarde. Maar er staat in vers 10, zij bouwen Sion met bloed en ze bouwen Jeruzalem met onrecht. Onrecht gaat altijd gepaard met bloedvergieten. Dat is wat hier gezegd wordt. Jeruzalem zou die mijlpaal moeten zijn, worden in de heilsgeschiedenis. Van Jeruzalem uit zou het oordeel komen over de volkeren, maar van Jeruzalem uit zou het evangelie gepredikt worden aan de volkeren. Van Jeruzalem uit zou het koninkrijk gepredikt worden. Vandaar dat in Openbaring 21 en 22, ik zeg het nog maar eens een keer, vandaar dat in Openbaring 21 en 22 het Jeruzalem in de beruchte visioen van Johannes gewoon de uitbeelding is van het koninkrijk als zodanig. En niet alleen daar, want het is het in Hebreeën 12 en de Galaten 4 natuurlijk ook. En heel wat profetieën. Jeruzalem staat voor het koninkrijk, omdat Jeruzalem de plaats is van waaruit het koninkrijk verspreid zal worden en waar dus, nog eerder, het koninkrijk zal worden uitgeroepen dan wel opgericht. Daarom vervult Jeruzalem in de geschiedenis die functie van die mijlpaal, en ik gebruik dan het woord mijlpaal omdat dat een tamelijk vrije vertaling is van de naam Sion. Want Sion betekent inderdaad zoveel als een merkteken, een opgericht merkteken. Een zo'n steen langs de weg, weet u wel, die leggen ze er speciaal niet. Tegenwoordig niet, wij zetten handwijzers neer van de ANWB of zoiets. Maar vroeger niet, er waren speciale stenen, werden neergelegd. Bij die steen moest je dan ongeveer linksaf of rechtsaf of rechtdoor. Rechtdoor lijkt me ook wel goed hier, maar goed. Maar dat is de functie van een Sion, een steen. Het wordt ook anders vertaald, maar daar gaat het nou niet om. Dat kan het ook zijn, ja. Dat is het, ja. Welke steen je maar wil, opgericht teken. Maar normaal een steen ter aanduiding van de weg, een mijlpaal. Een milestone, zeggen de Engelsen, en dat is al beter, hè? Wij hebben in Nederland geen stenen, eigenlijk, dus we zetten palen neer. In Engeland hebben ze stenen zat, stenen bij Stonehenge en zo, weet u wel. Nou goed, maar die liggen dus milestones. Het is ook een steen, dus aanstoots, dat klopt. Ja, het is de steen. Welke steen je maar wil. Ja. Daar hoef ik ook niet verder te weten welke jij bedoelt. Het is altijd goed. Die steen is dat. Het is uiteindelijk gewoon Christus zelf dus. Hè? De bekende steen die de hele aarde vult, dat is ook zo'n steen. Trouwens, dat is het nieuwe Jeruzalem. Heb je daar ooit eens aan gedacht, aan die combinatie? Dat hoor je nooit, omdat men op voorhand bij het lezen van Openbaring 21 misleid wordt door... is het 21? Ja. Openbaring 21 wordt men misleid door de indeling. Men leest het eerste vers en beseft niet dat dat eigenlijk het laatste vers zou moeten zijn van het voorgaande hoofdstuk. Het vers waar staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Men zou pas moeten beginnen te lezen bij vers 2, waar staat: en ik zag het nieuwe Jeruzalem nederdalend van de hemel naar de aarde. Dat is het begin van een nieuw visioen. En dat spreekt niet over de nieuwe hemel en nieuwe aarde als zodanig, maar het spreekt over het koninkrijk, wat inderdaad vanuit de hemel nederdaalt naar de aarde, overigens zonder de hemel te verlaten. Het komt dus overeen met het koninkrijk wat in Daniel 2 genoemd wordt, waarvan staat dat is als een steen zonder handen afgehouwen, die niet alleen het beest of het beeld verpletterde, maar die vervolgens de hele aarde vulde. Dat staat daar over de steen, maar in Openbaring 21 en 22 staat het over het nieuwe Jeruzalem. Vanuit de hemel breidt het zich uit zodanig dat het de hele aarde vult. En met ons bekende holle wereldbeeld is dat dus geen enkel probleem. Begrijp je wel? Ja, ik dacht daar niet eens meer aan. Tegenwoordig denk ik daar nauwelijks meer aan. Want het is zo vanzelfsprekend allemaal, hè? Die steen vult de hele aarde, oftewel Jeruzalem vult die hele aarde. Eerst de oude, daarna de nieuwe, dat maakt niks uit. Hij vult de hele schepping en is dus eigenlijk de hele schepping. Uiteindelijk, daar gaat het om. Maar het is gewoon het koninkrijk als zodanig. Nou, dat Sion komt daar dus mee overeen, ja. Goed, nou, bouwende Sion met bloed, oftewel bouwende Jeruzalem met onrecht, daar hebben we weer zoiets. Wij zijn geneigd Jeruzalem te gebruiken als de naam voor de stad, hier gewoon in het natuurlijke Israël enzovoort, de hoofdstad van de Joodse staat enzovoort. En de naam Sion brengen we primair in verband met het koninkrijk. Wij trekken niet naar Jeruzalem, maar wel naar Sion. En de dochteren zijn dochteren Sions. Sion spreekt ons veel meer over het koninkrijk. Omdat dat genoemd wordt de berg mijner heiligheid. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dan zeggen we Sion, dat is het nieuwe en Jeruzalem is het oude, maar het is niet waar. Het mag dan in het algemeen een aardig onderscheid zijn, maar er zijn schriftplaatsen genoeg waar het verschil helemaal niet gemaakt wordt. Hier ook niet. Want Jeruzalem wordt gebouwd met onrecht en Sion... Lees dan van mijn part dat wat ooit Sion zou moeten zijn, wat een mijlpaal had moeten zijn, wat de omkering in de geschiedenis van de schepping tot stand had moeten brengen. Wel, dat Sion wordt gebouwd met bloed. Er wordt rechtvaardig bloed vergoten. Je hoeft niet te vragen wiens bloed dat is. Ja, dit was het Sanhedrin. Dat zei, laten we onze Joodse staat toch vooral in stand houden. Dat betekent, laten we toch vooral zorgen dat dit Jeruzalem blijft bestaan zoals het is. En men vergoot rechtvaardig bloed. Daar zou je het eerst aan moeten denken bij het lezen van dit vers. Het hielp echter niet, Jeruzalem werd niettemin verwoest. Maar zo gaat het verder. Zij verkeren wat recht is. Zij bouwen Sion met bloed. En dan 11, haar hoofden, de hoofden van Israël dus, hè, of de hoofden van Jeruzalem eigenlijk. Haar hoofden rechten, of richten, we spreken recht, om geschenken. En haar priesters leren om loon. De algemene gedachte is dan gewoon dat ze corrupt waren. Dat valt nauwelijks op, want het is in de meeste landen zo. Meer regel dan uitzondering, dat men corrupt is. Het zal je gedacht zijn wat je met geld kunt bereiken. Vooral in het buitenland, maar in Nederland denk ik ook trouwens wel. Dan gaat het dan wat anders misschien. Hè? Nee, hier hoef je dat geld niet meteen in je zak te hebben en te laten wapperen. Hoewel het soms wel eens helpt, heb ik de indruk. Schrijf de verhalen maar op, dan kan ik dat eens een keer voorlezen af en toe. Hè. En in Nederland gaat het wat anders. In het buitenland wel. Hè. Dus bij elke vraag die je overal stelt, bij welk loket ook, moet je zo'n briefje moet je laten zien. Laten liggen, hoe je wapperen. Dat werkt. Dat is zo. Ja, in Nederland gaat het wat anders. Maar gaat het net zo goed, hè? Je hebt
altijd een goede
sigaar
bij.
Ja, goed.
Dat hielp ook wel.
Dat hielp ook wel, hè? Ja. Ja, ja in het buitenland ook. Ja, ja, natuurlijk. Spiegeltjes en kraaltjes doen het ook goed, maar dat mag je niet meer zeggen, geloof ik, hè? Zilverpapier. Nou ja. Nee, niet in België, nee. Nou ja. Doe maar weer. Ja, maar goed. Wat ik op die lagere scholen allemaal heb meegemaakt... Nee, in Nederland. De gereformeerde lagere school moesten we zilverpapier meenemen. Dat was voor het nikkertje. Dat hele woord mag je niet meer gebruiken tegenwoordig. Het nikkertje. We wisten ook niet wat het was, maar. Nou.
Er stamt die brief nog van. Van hartelijk dank voor Gert Zilverpapier. Ja, dat is waar. Maar dat was weer een ander verhaal. Nou, hoe dat ook zij. Wat hier staat is haar hoofden rechten om geschenken. Dat wil zeggen, ze moesten recht spreken. Maar in de praktijk werd gewoon gedaan waarvoor ze... spraken ze dat waarvoor ze het meest betaald werden. Daar komt het op neer. Heel eenvoudig. Oftewel, haar priesters leerden om loon. U zult zeggen, geschenken en loon is niet hetzelfde. Nee, dat is waar, maar hier wel, in dit vers wel, mensen. Want het waren geschenken, maar die mensen die geschenken ontvingen, die dienden te begrijpen dat het functioneerde als loon voor iets wat ze nog moesten doen dan. Waarschijnlijk. Dat begrijpt u toch, hè? Ja, als je ambtenaar geld aanbiedt, dan kun je wel zeggen dat is een geschenk, maar de ambtenaar zal begrijpen, hoogstwaarschijnlijk, dat het bedoeld is om hem tot iets te krijgen. Dus toch ergens een beloning voor. Zo zit het toch. Die verschillen tussen die woorden bestaan wel, maar in dit vers niet. Bovendien, er is ook geen verschil tussen de hoofden van Jeruzalem en de priesters. Want het gaat hier om het rechtspreken. Wel, rechtspreken wordt gedaan door de hoofden, de eerste, de belangrijkste mensen. Maar rechtspreken gebeurde in Israël volgens de wet door de priesters. De priesters hadden tot taak, uiteraard, om de wet te handhaven. Elke rechter in Israël was dus per definitie een priester. Zodat u ziet, de functie van de hoge priester wel erg dicht bij die van de koning komt, want de koning sprak ook recht, bij gelegenheid. Maar in het algemeen zegt de wet dat als er twistzaken waren, men ging tot het gerecht, dan ging men dus tot de priesters en die spraken recht. Als het Nieuwe Testament gesproken wordt over overpriesters, dan zijn dat ook die priesters die deel uitmaakten van het Sanhedrin. Dus terwijl van de Joodse Hoge Raad. Dat zijn de overpriesters. Dus de hoofden van Israël komt overeen met de priesters. In de dagen van Micha is dat minder waar dan in de dagen van de Heer Jezus overigens. Want in de dagen van Micha waren er nog koningen in Israël. In de dagen van de Heer Jezus niet meer. En de enigen die nog macht hadden over het Jodendom en binnen het Jodendom, ik bedoel de enigen uit Israël die nog over Israël macht hadden, waren degenen die deel uitmaakten van het Sanhedrin. En dat waren dus priesters. Bij gebrek aan koningen waren het dus priesters. Dus inderdaad, haar hoofden rechten om geschenken en haar priesters leren om loon. En haar profeten waarzeggen om geld. Ik weet niet van wie ze dat geleerd hebben, misschien van Bilian. Maar je kon dus gewoon een profeet huren en dan zeg ik, zei je hem gewoon wat hij moest profeteren. En daar betaalde je hem dan voor. Ja, dan kon je een preek krijgen van 40 gulden, van 60 gulden of van 100 gulden. Waarom lacht hij nou? Nou, dat bestaat echt. Het bestond echt, bedoel ik. Nou, ik weet niet of het nog bestaat, maar dat het bestond wel. Dan ga je trouwen in de kerk en dan moet je zeggen wat voor een preek je wilde hebben. Bij het begraven is dat ook zo? Ze hebben daar mij nooit over ingelicht. En ik heb toch wel eens op begrafenissen gesproken, dus ik weet niet hoe dat zit. Alleen Rooms-Katholiek. Dan moet je dus zeggen hoe duur de preek mag zijn. Komt dat overeen? Is dat zo? Interessant zeg. Nou ja. Nou, u ziet wat de Bijbel erover zegt, hè? Haar priesters leren om loon. Dat wil zeggen, ze zouden het gratis moeten doen. En de profeten waarzeggen om geld. Dat zouden ze ook niet om geld moeten doen, maar ook gratis. Overigens, er staat haar hoofden rechten, dat wil zeggen spreken recht om geschenken. De rechtbank was corrupt. Daar priesters leren om loon, want het doen van recht, ook via de rechtbank, had in de eerste plaats de functie van het geven van onderwijs. Vandaar ook dat de rechtspraak lag bij de priesters, want de taak van de priesters was het geven van onderwijs der schriften. En in wezen is dat nog zo. Want als je wil weten wat je met de wet aan moet, als je hier in Nederland wil weten wat je met de Nederlandse wet aan moet, hoe ver dat strekt, wat je ermee kunt en wat er niet mee kan enzovoorts, is maar één goede manier om daarachter te komen. En dat is een proces. En als men het niet weet, en men wil het toch weten, dan forceert men een zogenaamd proefproces, waardoor de rechter verplicht is een uitspraak te doen. En als die uitspraak er eenmaal ligt, wordt die uitspraak beschouwd als, jurisprudentie heet het dan, hè, maar die wordt dan beschouwd als norm. Dat wil zeggen, dat wordt beschouwd als een soort van onderwijs. Wil je weten hoe een wet wordt toegepast? Wat nog wel kan en wat niet kan, dan moet je nagaan hoe die in het verleden gehanteerd werd door de diverse rechtbanken. En zelfs als de rechter zelf met een bepaalde zaak te maken krijgt, dan is die in veel gevallen gedwongen, hij zal het ook doen, hè, is die gedwongen om de jurisprudentie na te kijken, om te zien wat anderen in zijn functie met diezelfde wet gedaan hebben, hoe ze hem hebben toegepast. Want daar kan hij eigenlijk niet van afwijken. Dan moet hij binnen blijven. En als hij er toch van afwijkt, dan krijgen we problemen, dan gaan we in hoger beroep, weet u wel, want dan blijkt het een rekbaar begrip te zijn, dus moet men weer verder. Maar zo ontstaat onderwijs over wetten. Nou, dat was in Israël dus ook. Die hoofden waren dus in de praktijk priesters, die rechtspraken, maar in de praktijk is dat hetzelfde als het geven van onderwijs. Geven van onderwijs is nog niet rechtspreken, maar andersom is het dat wel. Rechtspreken is in ieder geval het geven van onderwijs. Maar ze deden dat om loon. Dat wil zeggen, het ging hen niet om waarheid, maar het ging om financieel gewin. En dat mag natuurlijk nooit. Ik wil niet zeggen dat ze het altijd gratis moeten doen, dat is weer een ander verhaal, want daar heeft de Bijbel ook wel wat over te zeggen. Maar het mag in ieder geval niet het doel zijn, en dat was het hier wel. En dus haar profeten waarzeggen om geld. En dan ook nog, dan staat er, nog steunen zij op de Heere, zeggende, is de Heere niet in het midden van ons, ons zal geen kwaad overkomen. Ja, al die misstanden, die bleven in stand, omdat men ervan uitging dat de Heer in hun midden woonde. De Heer zal ons wel beschermen, dus we kunnen doen wat we willen. Alsof er in de wet niet staat, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. En nog een paar andere dingen, want er staat natuurlijk toch in de wet dat als het volk zich als volk niet aan de wet houdt en zich als volk niet aan de wet onderwerpt, dat de Heer hen dan uit het land zou verwijderen, eenvoudig, omdat de wet werd gegeven aan Israël in het land. Dat wil zeggen, het werd hen gegeven voor als het volk in het land gekomen zou zijn. Het werd op voorhand al gegeven, daar gaat het niet om. Maar vele artikelen van de wet beginnen zo. Wanneer je in het land zult gekomen zijn, wat ik uw vader beloofd heb, dan zult gij, enzovoorts. En de consequentie daarvan is dat als gij dat dan niet zult, dan zal ik u uit dat land verwijderen. Dus kennelijk was men daar niet van op de hoogte of rekende men daar niet mee. Maar de consequentie van het niet onderworpen zijn aan het woord van God en dus aan de wet, was dat men uit het land verwijderd zou worden. Dus de gedachte van, is de Heer niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen, dat is een groot misverstand, want de Heer was niet in het midden van hen. Er was misschien een tempel in hun midden, er was misschien een hoge priester in hun midden, misschien ook een koning. Maar daarmee was de Heer nog niet in hun midden. Dat hing er vanaf of men de Heer inderdaad ook diende. Nou, die was er niet. De Heer was er niet en dus zou hen wel kwaad overkomen. En dat is het kwaad wat natuurlijk ook hier in dit hoofdstuk wordt aangekondigd. Dat gold voor de dagen van Micha. Het zal ook duidelijk zijn dat het rechtstreeks van toepassing is, letterlijk op de dagen van de Heer Jezus zelf. Eigenlijk nog beter, daar past het nog beter op. Mede omdat hier niet over koningen of wat ook gesproken wordt, alleen over priesters en profeten. Dus dat past beter in de dagen van de Heer Jezus dan in de dagen van Micha. Maar het zal ook duidelijk zijn dat het om dezelfde reden, op dezelfde gronden, ook van toepassing is op onze dagen. Waar er ook geen koning is in het midden van Israël, maar waar wel priesters zijn en ook zogenaamde profeten. Profeten ligt iets moeilijker, maar priesters in elk geval wel. Ja, die heette Kohen, ja, zoiets, ja. Maar die zijn er toch? En men zegt ook, is de Heer niet in het midden van ons, ons zal geen kwaad overkomen. Men beschouwt zich nog steeds als het uitverkoren volk, Gods oogappel of hoe het allemaal heten mag, daarin driftig gesteund door heel wat zogenaamd evangelische gelovigen, die niet doorhebben, wat Israël ook niet doorheeft, namelijk dat de Heer gezegd heeft dat hij niet in het midden van een goddeloos volk zou wonen. Hij zegt toch, als jullie niet rein zijn, dan kan ik niet in jullie midden zijn. Je moet dus gereinigd worden, Je moet zorgen dat je rein bent, of je moet gereinigd worden, hoe dan ook maar. Want anders woon ik niet in jullie midden. En de enige manier om gereinigd te worden is via het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Of zullen we gewoon zeggen door geloof, om het niet te moeilijk te maken. En als het volk dus een ongelovig volk is, betekent het dat de Heer niet in hun midden zou wonen. En er zijn talloze profetieën, niet alleen deze van Micha, er zijn talloze profetieën over in de wet en de profeten, want zo heet dat, hè. Maar in de wet zowel als de profeten, dat het zo zou zijn. En men vertrouwt dus ten onrechte op de Heer. Men deed dat ten onrechte en men doet dat ook ten onrechte.
Alleen de grondgedachte is maar gelijk. Want als je dezelfde gedachtegang zou volgen, dan zou dat betekenen dat als de gemeente als gemeente in zijn geheel zich niet aan Christus onderwerpt, dan komt wel eens wezen dat de Heer niet in hun midden is. Maar zo werkt dat dus niet, hè? De Heer heeft de gemeente beschreven als een volk van enkelingen, waarbij de Heer in het midden zou zijn, overal waar twee of drie in zijn naam zouden samenkomen. Bovendien, de gemeente in de populaire betekenis van een plaatselijke gemeente, die bestaat in de Bijbel sowieso niet. Dat moet ik maar eens een keer weer eens goed zeggen. Zo'n gemeente bestaat niet. De gemeente in de Bijbel is alleen maar het lichaam van Christus. En daar woont de Heer uiteraard in, anders was het zijn lichaam niet, maar zijn lijk. Hè? En dat bestaat dus niet, hè? Nee, voor iemand die wordt aangemerkt als de vorst des levens, iemand met onvergankelijk leven, kan je dat niet zeggen. Dus dat bestaat niet. Dat betekent dat de Heer dus altijd in de gemeente en in zijn lichaam is. Waarna dus nog overblijft dat datzelfde principe tot op zekere hoogte toegepast zou kunnen worden. Weliswaar niet op de gemeente als geheel, maar wel op de gelovigen individueel. Namelijk, je kunt wel vertrouwen op de Heer, maar je kunt niet vertrouwen op de Heer voor die dingen die je zelf onderneemt of die je zelf hebt uitgedacht of wat dan ook. Dat is natuurlijk... Ik weet niet eens of dat een misverstand is. Ik vind het nogal naïef om te denken dat je maar je gang kunt gaan en daarin onder alle omstandigheden gesteund zou worden door de Heer, eenvoudig omdat je een kind van God bent. Dat is natuurlijk niet waar. De Heer heeft beloofd voor zijn kinderen te zorgen. Dat hoefde hij niet eens te beloven, want dat geloof ik zo ook wel. Als God vader is, zorgt hij zeker voor zijn kinderen. Als hij kinderen heeft, dan zorgt hij zeker voor die kinderen. Maar dan ook alleen voor dat wat inderdaad zijn kind is. Dat wil zeggen dat als een gelovige verkiest te leven gewoon naar het vlees, hoeft hij nergens op te rekenen. Ja, waar hij mee moet rekenen is de opname van de gemeente. Dat wel. Want dat staat uitdrukkelijk in de schrift. Daar heeft het geen invloed meer op. Maar want daarvan staat gewoon dat de opname van de gemeente is de opname van de gemeente. Van allemaal bij elkaar, al gemeente als eenheid. En het zij dat wij slapen, het zij dat wij waken, wij zullen tezamen met hem leven, staat er over de opname van de gemeente in 1 Korinthe 5. Dus dat heeft er verder niet mee te maken. Maar het is wel zo, in de praktische levenswandel van de gelovigen, maar dat heeft met Micha 3 natuurlijk niet zo ver uit te staan, maar in de praktische levenswandel van de gelovigen is het zo, dat waar de gelovigen de Heer wil dienen, in alle eerlijkheid, ik kan het van een ander nooit controleren, u dus ook denk ik niet, dat denk ik dan waar, hè, dat u dat bij een ander ook niet kunt controleren kunt. Maar dat ware gelovigen de Heer wil dienen, daar kan hij vertrouwen op de kracht des Heren. Of op de geest des Heren, of hoe het ook maar heten mag. Maar daar waar de gelovige gewoon zijn eigen weg gaat, hoeft hij niet te rekenen op enige bijstand van betekenis. Uiteraard. Dat is van belang om dat te zien. Ik hoop daar nog wel eens een keer wat nader op in te gaan bij een andere gelegenheid. Omdat het ook. Het blijkt toch dat velen dat niet duidelijk voor ogen hebben staan. Er wordt dikwijls maar gesproken over de leiding van de Heer in het leven van de gelovigen. Terwijl ik nog nooit één tekst gevonden heb waar uitdrukkelijk staat dat de Heer beloofd heeft het leven van de gelovigen te zullen leiden. Neem een kort ei. Dat heb ik nog nooit ergens gelezen namelijk. Ik niet, ja, u misschien wel, maar daar hebben we het dan nog wel eens over. He?
Ik heb wel eens gelezen dat de Heer ergens een gelovige leidt, maar dat zei ik niet. Ik zei dat ik nooit gelezen heb dat de Heer het leven als zodanig in zijn geheel van de gelovige leidt. Dat hij daarin vooraan gaat. Ik heb het nooit gelezen en ik wil je rustig zeggen, ik geloof dat dus ook niet. Niet alleen omdat ik het niet gelezen heb, maar ook omdat de ervaring van de gelovigen, dat durf ik rustig in het meervoud te zeggen, daar ook mee overeenstemt. Dat de Heer dat niet leidt. Dat daar soms wel is, soms een leiding van de Heer is, soms een ingrijp in het leven van de gelovigen, waar de gelovigen, hoe moet ik het zeggen, onbewust, maar goedwillend, toch een verkeerde kant op gaat. Daar is het ook noodzakelijk dat de Heer ingrijpt en hij zal het ook zeker doen. Dat is niet waarschijnlijk dat hij dat doet, het is zeker dat hij dat doet. Maar even zo zeker is dat de Heer zich niet continu bezighoudt met het inrichten van het leven van de gelovigen, of met het richten van het leven van de gelovigen. Dat is niet het geval. Dat staat ook echt nergens in de Bijbel. En als we in de Bijbel lezen over het ingrijpen Gods in het leven van een gelovige of van een apostel zelfs, dan moet duidelijk zijn dat het een uitzonderlijke situatie is. Niettemin, de Heer doet voldoende, hoor. Daar gaat het niet om. Ik bedoel niet te zeggen dat we het maar zelf moeten zien en af en toe zal de Heer misschien wel eens helpen. Zo bedoel ik het niet. De Heer doet precies zoveel als hij zelf nodig vindt en voor zijn doel noodzakelijk is. Maar dat betekent niet dat wat er ook gebeurt in ons leven, dat we daar zomaar van kunnen zeggen dat heeft de Heer zo geleid. Want dat is niet waar. Sterker nog, het is namelijk zo dat het wel eens kon wezen dat de Heer ons juist terugleidt op een weg die wij wel degelijk gewoon zelf gegaan zijn. Dan is het dus wel leiding, maar nadat en juist omdat die leiding juist niet aanwezig was. En ik moet zeggen, ik ben daar helemaal niet ongelukkig mee met een dergelijke gedachtegang. Maar ik zou me eerder ongelukkig voelen met de gedachte dat ik zelf helemaal niks meer kan en dat de Heer alles doet en elke stap van me regelt en elke beslissing enzovoorts. Het zou een verlammende werking hebben, geloof ik zelfs, op het leven van de gelovigen. Ja, je zou een robot worden. En dat is zeker niet de bedoeling. U hebt volkomen onschriftuurlijk. Maar het is dus zo dat waar de gelovige de Heer niet wil dienen, daar is van de aanwezigheid van de Heer in het leven van die gelovigen dan dus ook niks te merken. Ook voor die gelovigen zelf niet. Maar waar de gelovige wel de Heer wil dienen, oprecht, in alle ernst, met alle consequenties van dien, daar zal de Heer ook zorgen dat dat gebeurt. En dat hij gediend wordt. En daar woont de Heer dus wel. In dat leven. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat de laatste uitdrukking alweer wat misleidend is. Want het blijft natuurlijk zo. Ook of je de Heer nou wel dient of niet. In de praktijk van je leven. De Heer heeft woning gemaakt in je. Hij woont in je. Als je een gelovige bent. Dat is wedergeboorte. Heeft je dat eeuwig leven gegeven. Zijn leven is in de gelovige. En dat gaat er ook nooit meer uit. Goed, laat ik het daarbij houden. Dat was dus die grondgedachte die met de situatie van Israël overeenkomt. Als straks Israël tot geloof komt, zal de Heer in het midden van Israël wonen. Maar zolang Israël een ongelovig volk is, heeft hij met het volk niks uitstaande. Maar het neemt niet weg dat er in Israël wel degelijk gelovigen zijn, die wel degelijk kunnen rekenen op de bijstand van de Heer, op de geest des Heer, op de kracht des Heeren enzovoorts. Maar dan nog voor zover God zelf dat noodzakelijk acht, uiteraard. Hier staat nog steunen zij op de Heer, want ze zeggen immers, is de Heer niet in het midden van ons? Een typisch Joodse zaak om een bepaalde stelling in de vragende vorm naar voren te brengen. Is de Heer niet in het midden van ons? De bedoeling is dat wij daarop antwoorden met ja, maar wij weten dat we moeten antwoorden met nee. Ik bedoel zo, als zij dit zeggen, dan veronderstellen ze dat het antwoord ja is. Maar in waarheid is het natuurlijk zo dat het antwoord is nee. En dat geldt dan ook voor de volgende opmerking. Ons zal geen kwaad overkomen. Dat is de conclusie uit het bevestigende antwoord, wat er niet tussen staat, maar wat we erbij denken. Maar wij weten dat het antwoord nee is. En dus moeten we concluderen dat hen dus wel kwaad zal overkomen. Want het is dat volk in die duisternis, wat beschreven wordt in 1 Thessalonicenzen 5, ik hoop maar dat u dat schriftgedeelte kent. 1 Thessalonicenzen 5, waar staat dat wij zijn in het licht, maar dat Israël en de wereld zijn in duisternis. Maar en dat wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Er overkomt hen dus toch kwaad, terwijl zij in duisternis zijn en terwijl de profeten zwijgen. En meer speciaal is het zo dat vanaf het moment dat de profeten zwijgen in Israël, overkomt hen juist dat haastig verderf. Want strikt genomen overkomt hen dat vanaf het midden van de 70ste week van Daniël, en dat is precies het tijdstip ook waarop de profeten zwijgen. Mozes en Elia, wanneer ze gedood worden in het midden van de 70ste week van Daniël. Maar goed, het even terzijde. We gaan maar om het principe. Zij zeggen, ons zal geen kwaad overkomen. De schrift zegt uiteraard, je zal wel kwaad overkomen. Dat is ook de betekenis van de beruchte uitspraak in Jesaja, waar de Heer zegt, ik schep het kwaad. Het is aardig dat ik er even aan denk, aan die uitspraak. Ik schep het kwaad. Er zijn altijd mensen die ons komen vertellen dat God zelf het kwaad in de wereld geïntroduceerd heeft. Want, staat er, want zeggen zij, er staat in de Bijbel dat hij de schepper is van het kwaad. Ja, dat wel, maar er staat niet dat hij de schepper is van de zonde. In Jesaja ergens, op de linker bladzijde, net boven het midden in de linkse kolom. Hè? Nou, ik zal even kijken. Dat is Jesaja 45, vers 7. Die mensen die tegen u zeggen dat in de Bijbel staat dat God het kwaad schept, weten dat gewoonlijk ook niet, hoor, waar het staat. Dat vind ik altijd het leuke. Ik weet het wel te vinden in elk geval, en ik vraag het ze altijd, waar staat het dan? Ja. Nou, daar staat, dat is goed om het dan even op te zoeken. Er staat in vers 7 van Jesaja 45, ik formeer het licht en schep de duisternis. Dat is op zich een eigenaardige uitspraak, omdat duisternis niet tot stand komt door een scheppingswerk in de zin van Genesis 1 vers 1. Want de dingen zijn namelijk van nature duister. Wat geschapen wordt is licht. Duisternis is namelijk niet iets, duisternis is niets. Onthoud u dat even. Duisternis is niets. Duisternis is namelijk de afwezigheid van licht. Duisternis maken kost ook geen energie. Je hoeft alleen maar het licht buiten te houden. Kost verder geen geld, geen energie. Licht kost wel energie en dus ook geld. Omdat licht gemaakt moet worden, opdat de duisternis zou verdreven worden. Licht is iets, duisternis is niets. Dus dit is al een merkwaardige uitspraak. Overigens, dan weet u meteen, als iemand geworpen wordt in de buitenste duisternis, dan wordt hij dus geworpen in het niets. Dan weet u dat ook. Hè? Ja. Nou ja, als de wereld in duisternis is, dan heet het ook dat er niets is. Er is geen woord, er is geen licht, God spreekt niet. Het is niet, er is iets afwezig. En als God zijn mond houdt, bewust, dan kan hij zeggen, nou schep ik duisternis. In de zin van dat er geen woord is. Ja, dat zou kunnen. Kijk, je moet een beetje oog hebben, of oor hebben, voor de taal. Het woord van de Bijbel. Ik sta er met opzet de laatste weken, misschien wel maanden, uitdrukkelijk bij stil. Om u op te wijzen op merkwaardige toepassingen van overigens bekende begrippen. Zeg nooit, scheppen is het maken van iets uit niets. Want er zijn vele schriftplaatsen, of te veel in ieder geval, die het anders hanteren. En dat kan, zo is een taal nou eenmaal. God schept het licht. En als hij dus het licht weghaalt, schept hij duisternis. Is de gedachte. Nou, en zo staat er ook, ik maak de vrede. Moet eens even opletten, hè. We leren wat over parallelisme, hè. Even een oefening, hoor. Ik formeer het licht en schep de, gaat om een tegenstelling, dus volgt duisternis. Het is een tegenstelling, hè. Beide dingen, licht en duisternis, worden dus door God gemaakt. Kan me niet schelen welk woord er gebruikt wordt. Hij veroorzaakt licht, zowel als duisternis. Wel, de volgende zin zegt, ik veroorzaak de vrede. Ja, of maak, of formeer, of schep. Dat staat maak, maar goed. Ik maak de vrede en schep. Nou, wat is nou het tegenovergestelde van vrede? Ja, hier is het kwaad. Maar wat is nou normaal gesproken het tegenovergestelde van vrede? oorlog. Maar er staat, ik maak de vrede en schep het kwaad. Welk kwaad? Oorlog. Dat blijkt uit het verband van het vers. Heel eenvoudige leesoefening, in gewoon Nederlands. Het heeft niks met Hebreeuws te maken. Als er dus staat, ik schep het kwaad, dan betekent het in dit vers waar het staat, en daar gaat het maar om, dat betekent het, ik schep de oorlog. Welke oorlog? Nou, dat kunt u zo gauw niet beantwoorden als u het hoofdstuk niet kent. Maar ik kan het u wel vertellen. Dat is die oorlog waardoor Israël, of Juda in dit geval, werd veroverd en weggevoerd in ballingschap. Dat kwaad is dat, het kwaad van de ballingschap. En die oorlog, die strijd die er het gevolg van was. Waarna de Heer ook zegt in vers 1, alzo zegt de Heer tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen. Ik zal de lenderen der koningen ontbinden om voor zijn aangezicht de deuren te openen en de poorten zullen niet gesloten worden, enzovoort. En daar staat dus eigenlijk dat deze Kores, de Perziaan, de eerste koning der Perzen, van het Persische Rijk dus, dat die de volken aan zich zou onderwerpen en dus zijn rijk zou oprichten, maar daarvan zou tevens de consequentie zijn dat Kores de Joden weer de vrijheid zou geven om terug te keren naar het land. Want, zegt de Heer, ik schep het kwaad, dan draai ik hem om, maar ook de vrede. Ik heb het volk eerst in duisternis gebracht, dat wil zeggen het land uitgejaagd. Maar via Kores zal ik hem ook weer terugbrengen in het land en dus in het licht. Want, zegt de Heer, ik doe allebei. Als ik het een doe, doe ik het ander ook. Als ik licht maak, maak ik ook duisternis. Dat klopt ook, want de Heer maakt het licht in Genesis 1. Vers 3 is dat ongeveer dan. En daarna wordt er gesproken over dagen en nachten. Dus als God licht maakt, dan maakt hij meteen ook de nacht en dus de duisternis. En als God het licht maakt door een scheppingswerk, dan betekent dat dat op grond van datzelfde scheppingswerk ook inderdaad de duisternis tot stand komt als contrast tegenover licht. Dat is de normale gedachte. Hij doet beide. Maar hier staat niet dat hij de zon schept of zoiets, want dat is niet waar. Maar wel de duisternis als tegenovergestelde van licht en ook de strijd als tegenovergestelde van vrede. Nou, meer is het niet. Meer bijzonders valt er ook niet te vertellen over het vers. Laat u dus nooit wijsmaken dat God de schepper is van kwaad of van de zonde. Want dat is niet waar. Het vers wat men gebruikt om dat aan te tonen is alleen dit vers uit Jesaja 45. Er moet duidelijk zijn dat het vers helemaal niet zonde betekent, maar het betekent gewoon het oordeel wat komt eigenlijk over de zonde. En dat is heel wat anders. Dit kwaad is namelijk een oordeel over de zonde van Israël. En in die zin zelfs het tegenovergestelde van de zonde. En dat is wat God schept. Nou, terug dan in Micha 3 vers 11. Daar staat, ons zal geen kwaad overkomen. Nou, wis en waarachtig zou hen kwaad overkomen. En het zou hen zelfs gebracht worden door de Heer. Vandaar dat ik bij Jesaja 45 terechtkwam. Waar de Heer zegt, ik schep het kwaad. Zelfs de gedachte dat de Heer in hun midden zou wonen, kan nog niet leiden tot de conclusie van ons zal geen kwaad overkomen. Omdat de Heer zelf zegt, ik schep het kwaad. Er komt nog bij trouwens, dat Micha, zoals we eerder gezien hebben, een tijdgenoot was van Jesaja. Zodat Jesaja en Micha eigenlijk hetzelfde prediken, namelijk dat God kwaad over het volk zal brengen. Oh. Ja?
Dat hoort niet nog, is toch onkennen.
Waar?
Ik vind het vreemd dat staat, nog steunen zij de heren.
Ja.
Staat eigenlijk van, dat ze niet op hem steunen.
Nee, oh dat, nee, dan moet je nog met CH schrijven hoor. Dit nog betekent dat ze nog steeds steunen op de heren.
Oh ja.
De ontkenning is ook nog, maar dan met een CH.
Ja,
omdat
de zin erop juist staat van, zeggen ze niet de heren in het midden.
Ja. Nee hoor, nog betekent ze steunen nog steeds op de heren. Ze blijven alsmaar zeggen, de Heer is in ons midden. En de strekking van de profetieën is, van Micha en ook van Jesaja, is dat ze dat wel kunnen vergeten. De Heer is niet in ons midden, de Heer heeft hen verlaten. In de toekomst zal hij zich zelfs helemaal voor hen verbergen. In die dagen een beetje, maar uiteindelijk helemaal en zeker na de tweede verwoesting van Jeruzalem. Dat we zeggen in het jaar 70 van onze jaartelling. Daar gaat het om. En ook in onze dagen steunt men nog steeds op de Heere, maar het is een misverstand. Die Heer blijkt helemaal geen steun te geven. Ik heb met verbazing trouwens in de tijd al die verhalen gelezen die verteld werden over die oorlogen die de tegenwoordige Joodse staat gevoerd heeft tegen, nou ja, tegen alle Arabische buurlanden zo langzamerhand. Er doen de meest vreemde verhalen over de ronde, over dat de Heer hen geholpen zou hebben enzovoorts. Over allerlei wonderen die er gebeurd zouden zijn. Ik moet u zeggen, ik geloof er geen steek van. He? Niks. Ik weet niet, misschien hebben ze niet gelezen. Ben je niet evangelisch genoeg? Oh, nou ja, goed. Maar in ieder geval, ik geloof er dus helemaal niks van. Nee, er zijn die verhalen dat ze engelen gezien hebben die de soldaten de tanks uitjoegen en dat soort dingen weer konden. Ja, nee, maar dan zeg maar, zie je wel, de Heer is met zijn volk. En dan zeg ik, ja, de Heer is met zijn volk. Maar dat is niet, dat is er al daar met tanks in de woestijn, in de Sinai-woestijn of in het oude stadsdeel van Jeruzalem of wat ook, hoor. Vergeet. Nou. Ja, wie dat uitgedacht heeft, weet ik niet. Maar het gebeurt wel vaker dat allerlei verhalen bedacht worden als verklaring en als vervulling van Bijbelse profetieën. En dat is natuurlijk een zeer kwalijke zaak, dat mensen die voor gelovigen willen doorgaan, zelf verhalen bedenken om die profetieën maar vervuld te krijgen. Dus dwaasheid. Een grote dwaasheid is dat. Maar het gebeurt hoor. Dat is dat verhaal van de olijfberg, die waar al een scheur in zit. Die zal scheuren, dat weet u toch, hè? Er zit al een scheur in. Ik vertel dat al jaren. Ook nog een ander verhaal, dat is dat verhaal van, bestaat ook al sinds de 60e jaren, dat ze hadden bij de NASA een computer, toen had nog niemand een computer in die dagen, maar bij de NASA hadden ze toen al een computer, en daar waren ze mee aan het berekeningen maken voor de ruimtevaart en zo, de banen van de planeet en weet ik veel, en toen hadden ze uitgerekend dat het niet klopte, want er was ergens een dagzoek. Ik heb het verhaal gestaan, een blad uit 1964 geloof ik. Er was ergens een dagzoek en toen was er even een van de gelovig meisje wat bij de NASA werkte. Hè? Nee, die had vroeger gewerkt bij een A-man, maar daar gaat het nou niet over. Maar die werkte bij de NASA en die had toen gezegd, kan het misschien zijn dat dat ook in de Bijbel staat, want daar heeft ooit de zon stilgestaan. Nou, zij hebben die computer aan het werk gezet. En ja hoor, daar kwamen ze een dag, vonden ze daar terug. Alleen helaas was het maar 23 uur en 20 minuten, geloof ik. Zodat ze nog 40 minuten kwijtraken. Toen gingen ze weer naar een meisje toe, die heeft hem toen verteld dat in de dame is Kia. De zon nog eens een keer terugging, de schaduw terugging op de zonnewijzer. En dat blijkt dan die 40 minuten geweest te zijn. En dat wordt je dan in alle ernst verteld. En dat heeft zowat in alle christelijke tijdschriften gestaan, zo ongeveer, hoor, dat verhaal. Maar wie het verzonnen heeft, weet ik niet, maar het is natuurlijk gewoon onzin. Om de dood eenvoudige reden dat soort berekeningen waaruit je een dag zou kunnen kwijtraken, die veronderstellen dat je gegevens hebt over de stand van de waargenomen dingen dus, hè, waargenomen gegevens hebt, metingen dus hebt van de stand van zon, maan en planeten enzovoorts, metingen dus die al verricht zouden zijn voordat die dagzoek was. Nou, dat is natuurlijk onzin, die hebben wij niet. En dat is bekend dat we dat niet hebben. Dus er valt helemaal niet terug te rekenen wat er in het verleden allemaal gebeurd is. Want anders hadden we al heel fijn kunnen uitrekenen of Velikovsky nou al of niet gelijk heeft met zijn verhaal over de bijna botsing tussen Venus en de aarde enzovoorts. Hadden ze dat zo even kunnen narekenen? Zie? Waarmee ik maar zeggen wil dat dit fraaie verhaal dus door de een of andere fantast verzonnen is. Het schijnt dan toch een gelovige fantast geweest te zijn, maar op dit gebied dus kennelijk niet erg gelovig. Nou, zo zijn er nog meer verhalen over een computer. Oh, een computer is erg populair geweest altijd. Een computer in Brussel. Ja, hè? Nee, dat is juist het fijne ervan. In Brussel. Ik stond in België. Nou ja, stond dus in Brussel en daar. En die heette dan het beest en daar kregen alle mensen een nummer. Ja, heb je dat nooit gehoord? Nee. Oh ja, dat is een heel bekend verhaal ook. Net zo bekend, minstens. Waarschijnlijk wel bekender. Want het was dan voor de Verenigd Europa, zal ik maar zeggen. En dat is immers het hersteld Romeinse Rijk en het Rijk van de Antichrist en dat soort dingen meer. En het beeld van het beest, het beest is dan die computer in Brussel, die noemden ze daar ook zo ter plekke. En kregen alle mensen een nummer mee en het nummer was 666, waarmee je meteen weet dat het onzin is. Want als alle mensen hetzelfde nummer krijgen, dan heb je geen computer nodig. Nou, de Belgen misschien, maar... Nou, laat maar zitten. Dit is natuurlijk volkomen dwaze verhalen die in alle ernst vervolgens ook gepredikt zijn over de diverse kansels in Nederland enzovoorts. Mensen geloven die onzin ook nog. Maar het waren leugens die verzonnen werden. Nou, als gelovigen in onze dagen dat doen, dan doen ongelovigen in die dagen dat zeker. En dus in Bijbelse dagen ook. Zie, men heeft prachtige verhalen, maar in werkelijkheid is het volstrekt in strijd met de schrift. En de gedachte, ons zal geen kwaad overkomen omdat de Heer in ons midden is, is een volstrekt waanidee. De Heer is niet in hun midden. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar er is iemand die heb ik heel goed gekend. 43 jaar lang bijna. Zo lang heb ik die gekend. Die heeft mij eens een keer verteld dat er eigenlijk in de hele wereld, als het er nou helemaal over gaat, geen land te vinden is wat zo antichristelijk is als juist de Joodse staat. Niet omdat ze zoveel slechter zijn als al die andere landen, maar wel omdat dat het land is en het volk is aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. En tot wie de Messias rechtstreeks kwam. En wat dus een volk is wat rechtstreeks die Messias en zijn woord verworpen heeft. En dus zoveel beter kan weten, maar niet wil weten. In die zin is er geen land waar de Heer zo'n afkeer van moet hebben als van juist van dat land. Ik zei nou met opzet land en niet volk. Maar in ieder geval moet het duidelijk zijn dat als het oordeel komt van de hemel, als er kwaad komt, niet zonde, maar kwaad, een oordeel komt over de mens en over de volkeren, dan zal duidelijk zijn dat dat begint in alle hevigheid over Jeruzalem. En de gedachte, ons kan geen kwaad overkomen, dat is een van de grootste leugens van onze tijd, denk ik wel eens. Als er dan leugens verbonden zijn met de tijd, dan is het die. Een leugen waarmee Israël, de Joodse staat, zich overeind probeert te houden. Een leugen die nog overgenomen wordt door vele gelovigen van onze dagen. Het is heel tragisch, maar waar. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal haastig verderf hen overkomen. Het is nog niet gebeurd, want het staat in 1 Thessalonicense. Onder andere, daar wordt het herhaald. En dat in aansluiting van wat hier staat. Zij zeggen, ons zal geen kwaad overkomen. Maar daarom om uwentwil, namelijk, zal Zion als akker geploegd worden in Jeruzalem. Nadat uit de mond van Israël komt, is de Heer niet in het midden van ons. Ons zal geen kwaad overkomen. Daarom, zegt de Heer, daarom om uwentwil, zal Zion als een akker geploegd worden. En Jeruzalem zal tot steenhopen worden. En de berg deze huizes tot hoogten eens wouds. Dat wil zeggen, Jeruzalem zou een akker worden, of Sion, bij wijze van spreken dan. Sion zal als akker geploegd worden. Ik ken trouwens zo'n akker. Hè? Nee, die bedoel ik niet. Juist, Akeldama bedoel ik. De akker in Jeruzalem, dat kan hè. Een akker in Jeruzalem, die aangekocht werd met het verradersloon van Juda. Judas heet hij dan in het Grieks. Juda. Een akker die diende tot begrafenis voor de vreemdeling binnen de poorten van Jeruzalem. Een akker die dan ook een beeld is eigenlijk van de gemeente. Want de vreemdeling binnen Jeruzalem, dat wil zeggen dat een heiden deel heeft aan de erfenis die aan Israël beloofd was, die vindt daar in Jeruzalem inderdaad rust. Zijn begrafenis namelijk. Maar vindt daar rust en het heet een akeldame, een akker des bloeds. En dat is het resultaat van van wat we dan noemen het verraad van Judas, maar wat in werkelijkheid natuurlijk was de val van Juda, van het Jodendom namelijk. Dat is de verklaring onder andere dan van Romeinen 11, waar staat dat hun val tot rijkdom is geworden der wereld, of tot rijkdom der heidenen of zoiets. Maar door hun val, die van Juda of Judas, werd immers die akker aangeschaft, waardoor de vreemdeling toch rust en vrede vond binnen de poorten van Jeruzalem. Dat is de gedachte. Zodat het noemen hier van Sion dat als akker geploegd zou worden, is meer dan alleen maar een eenvoudige beeldspraak. Het zal geploegd worden, oftewel omgekeerd worden, zoals een akker. Maar het is meer dan alleen maar zoals een akker. Omdat die akker dan tegelijkertijd staat voor de voedingsbodem waaruit iets anders gebouwd zou worden. En Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij, schreef Paulus aan de gemeente. Dat was 1 Korinthe 3. Dus Sion zal als akker geploegd worden, zodat u ziet dat de naam Sion hier niet gebruikt wordt in de betekenis van het koninkrijk of Israël, maar Sion gewoon als aanduiding voor het Jeruzalem van een ongelovig Israël. Hè? Gewoon Jeruzalem. Dat wat Sion zou moeten zijn, want dat is dan eigenlijk de strekking, dat wat Sion zou moeten zijn, wordt in werkelijkheid omgekeerd. In plaats van een opgerichte steen, is hier sprake van een omgekeerde, hè, wordt geploegd. Of zelfs, Jeruzalem zal tot steenhopen worden. Want een bouwwerk is een veredelde steenhoop, dat weet u waarschijnlijk, hè? Ja. Ja, een opeenstapeling van stenen, maar dan ordelijk. Maar hier staat, het zal worden tot steenhopen. Dat wil zeggen, de stenen zijn er nog wel, maar niet meer ordelijk aan elkaar gemetseld. Tot muren. Maar in tegendeel allemaal losse stenen, steenhopen. Een puinhoop dus. Of, een ander beeld, de berg deze huizes. De berg van dit huis, of de berg namelijk dit huis, of de berg waarop dit huis staat, is maar hoe je dat zegt, of de berg waarop Jeruzalem staat. Maar dat is Sion, de berg mijner heiligheid enzovoorts. Kortom, die berg zou worden tot hoogte, een hoogte is een berg, tot hoogte eens wouds. Waarbij het woord woud niet slechts betekent een verzameling bomen, maar woud betekent ook wild. Een wald, zeggen de Duitsers, min of meer. Hè? Een wald of zoiets. Hè? Een wald wil zeggen dat het wild is. Dat is het eerste waar je aan moet denken. Dat het in het wild groeiende bomen zijn, dat kan wel zijn, maar het hoeft niet eens. Het gaat om dat het een wilde, een verwilderde plaats is. En een wilde plaats is een plaats waar geen cultuur is, waar geen orde is. Hè? Ja, het is onbewerkt bos eigenlijk, ja. Wij noemen het bos. Dat is ook raar, want bos betekent gewoon hout. Maar goed, ja. Hè? Ja, de betekenis die is eigenlijk die van woestenij, maar niet in de zin van dat er niets is, maar in de zin van dat er van alles is, maar totaal ongeorganiseerd, zonder verband erin. Steenhopen zijn in die zin dus ook een woud. Een woud. Dat betekent dus niet dat de plaats als zodanig helemaal leeg zou zijn, maar het betekent dat wat er ook is, er zit geen leven in. Als er ergens sprake is van eenheid en van samenhang, dan is het leven. Hè? Maar hier is geen sprake van eenheid, hier is wanorde en dus is het eigenlijk ook de dood. En komt dus overeen met de beschrijving van vers 2 en 3. Waar Israël beschreven wordt als een verzameling beenderen die uit elkaar gelegd worden. Er zit geen verband in, het ligt er in het wild. En verder is het zo dat die uitspraken over een woud nogal veel genoemd worden in Jesaja. Op de woensdagmorgen hebben we het er ook steeds over. Jeruzalem zal worden tot een woud, een wilde plaats. Goed, dan staat er maar in het laatste der dagen, dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 4, in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren, dat is diezelfde berg als uit het voorgaande vers natuurlijk, dus het is gewoon Sion, Jeruzalem, want als je gaat praten over welke berg het dan precies is, wordt het moeilijk, want dan zou het ook nog Moria kunnen zijn, waar het op de tempel stond. Maar daar gaat het niet om. Het gaat gewoon om Jeruzalem. Dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. U voelt wel dat we wat moeilijk zitten met de voorzetsels hier. Een berg is vastgesteld op de top der bergen. De betekenis staat er ook achter. Hij zal namelijk verheven zijn boven de heuvelen en de volken zullen tot hem toevloeien. Zijn genadig hoe velen zijn die deze schriftplaats gebruiken en zeggen dat het betekent dat in de toekomst, na de wederkomst van Christus, er een tamelijk grote aardverschuiving heeft plaatsgevonden, waardoor de berg Sion ineens de hoogste berg is van de wereld. En aangezien men dat wel wat erg hoog vindt, omdat die dan zo onbereikbaar is, hè, die eilandlucht erboven, in de sneeuw en in het ijs, weet je wel, daar kun je haast niet komen, omdat dat wat onpraktisch is, vindt men dan vervolgens uit dat dan dus kennelijk alle andere bergen ter wereld een stuk lager gemaakt zullen worden. Nee, ja, daar moet je niet om lachen. Anders wordt hij boos, hoor. Ja. Nee, dat is een redenering. Men zegt, staat in de Bijbel een aardbeving, de olijfberg zal scheuren, en maar de berg Sion of iets dergelijks, die zal hoog worden, want de staat zal hoger zijn dan alle andere bergen. Daar staat hier ook eigenlijk. Maar ik hoop dat u begrijpt dat die berg hoger is, niet in geografische zin, maar dat die berg hoger is omdat daar de hoogste koning zijn troon op heeft neergezet. Uiteraard. We begrijpen dat de berg zelf een uitbeelding is van Christus. En van verhoging in het algemeen. En de berg Sion zal de hoogste zijn omdat God zelf zijn koning gesteld heeft over Sion of op Sion, de berg zijner heiligheid. Dat is dan Psalm 2 natuurlijk. Het heeft niks met aderskunde te maken. Er staat ook trouwens waarom het zo is, hoor. Het staat er gewoon in vers 2. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren, de berg van Gods heiligheid dus, en ten huize van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen. Want uit Sion, dat is dus die berg nog steeds, want uit Sion zal de wet, de Torah, het onderwijs dus, uit Sion zal de wet uitgaan. Dat wordt dan niet meer krom gemaakt, zoals in hoofdstuk 3 vers 11, of vers 9 zelfs. Maar inderdaad gaat recht. Uit Sion zal de wet uitgaan, oftewel des Heren woord zal uitgaan uit Jeruzalem. Zo ook weer zoiets. Als je nou niet goed lezen kunt, dan denk je dat vroeger des Heren woord in Jeruzalem was, en hier staat dat het helaas verdwijnt. Zit u dat? Er staat namelijk, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En als je nou niet lezen kunt, denk je dat dus het des Heren woord uit Jeruzalem verdwijnt. Dan is het overal elders, behalve in Jeruzalem. Dat is uiteraard niet de betekenis. De betekenis is dat het vanuit Jeruzalem over de aarde verspreid wordt, maar tegelijkertijd in Jeruzalem blijft, uiteraard. Ja, goed. En als dan in Openbaring, dat kan het niet nalaten natuurlijk, in Openbaring 21 en 22 staat dat het nieuwe Jeruzalem nederdaalde uit de hemel naar de aarde, dan mag je dus niet zomaar de conclusie trekken dat het daarna niet meer in de hemel is. Nee, het betekent dus inderdaad dat het net als de wet uit Jeruzalem, dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel nederdaalt naar de aarde, maar zonder die hemel te verlaten. Oftewel, Jeruzalem spreidt zich uit vanuit de hemel ook naar de aarde, net als dat hier het woord Gods, of het woord des Heren, uitgespreid wordt vanuit dit Jeruzalem op aarde over al de volkeren. En de gedachte is ook volstrekt dezelfde, want het uitspreiden van de wet vanuit dit Jeruzalem komt overeen met de vestiging van het koninkrijk, de wet, het koninkrijk. Het woord met betrekking tot het koninkrijk. Als de wet uitgespreid wordt, dan wordt dus het koninkrijk verbreid, of niet? Als de Nederlandse wetten uitgaan over de hele aarde en toegepast worden over de hele aarde, betekent toch dat het Koninkrijk der Nederlanden, ik moet er niet aan denken, maar dat het Koninkrijk der Nederlanden wordt uitgebreid over de andere volkeren. Dat betekent het dan toch? En als dus uit de hemel het Jeruzalem nederdaalt tot op de aardbodem, dan betekent dat het woord des Heren vanuit de hemel ook zijn uitwerking heeft op aarde. Of anders, dat het koninkrijk der hemelen, waarom zou het eigenlijk zo heten, hè? Dat het koninkrijk der hemelen vanuit de hemelen uitgebreid wordt ook naar en tot de aarde, maar uiteraard zonder de hemel zelf te verlaten. Het is precies dezelfde gedachte. Ja.
Is er een link tussen die berg Sion en de berg Sinai?
Ja, er is een link tussen. Maar met name omdat er zoveel scheiding tussen zit. Sinaï is namelijk de berg waar vanuit het oude verbond tot stand kwam. En Sion is de berg waaruit het nieuwe verbond tot stand kwam. En ze worden dan ook tegenover elkaar gezet in zowel Galaten 4 als in Hebreeën 10. Nee, 12. Hebreeën 12. Ja, ja, dat is de overeenkomst, want zoals het oude verbond tot stand kwam, zo komt het nieuwe verbond tot stand. Maar zoals het oude verbond tot stand kwam vanuit Sinaï, zo komt het nieuwe verbond tot stand vanuit Sion. En zo staan ze dus naast elkaar. Het een is een beeld van het andere, maar daarom niet identiek aan het andere. Hè? Dat moet je dus in de gaten hebben. Maar zoals ooit de wet uitging vanuit Sinaï over Israël, zo gaat in de toekomst de wet Gods, maar dan het nieuwe verbond uiteraard uit vanuit Sion. Dat is het, inderdaad. Dus uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord zal uitgaan uit Jeruzalem. Hij zal onder grote volken, vers 3, hij zal onder grote volken richten, recht doen dus. Wel niet voor geld hoor. Maar hij zal onder grote volken richten. Dat hij slaat dus op de Heren uit vers 2. Ja, je kunt zeggen, slaat op de Messias, dat is ook zo, maar je moet bij de les blijven. Het gaat dus over de Heere, maar dat is de Messias vanzelfsprekend. Hè? Dat is de conclusie die je trekken moet. Hij zal onder grote volken richten, recht doen, en machtige heidenen straffen, tot verre toe. En zij zullen hun zwaarden slaan, smeden, tot spaden, die heidenen dus. En hun spiezen zullen geslagen of gesmeed worden tot sikkelen. Het volk zal tegen het volk geen zwaard opheffen, dat wil zeggen niet meer. Want de normale situatie is dat volken tegen elkaar zwaarden opheffen. En u begrijpt wel dat dat niet zozeer letterlijk bedoeld is. Inmiddels zijn de zwaarden vervangen door, Uzi's, ja, hoor, ja, dat is een leuke, ja. Inderdaad, door allerlei andere wapentuig, maar de gedachte blijft hetzelfde. Het gaat erom, men zal elkaar niet meer bestrijden, namelijk, zij zullen de krijg niet meer leren. We zijn eigenaardig dat het hier zo staat, zij zullen de krijg niet meer leren. Dat betekent dat er geen les meer gegeven wordt in militaire aangelegenheden. Het betekent dus ook dat er geen legers meer zijn, want de legers die er zijn, houden zich, als ze zich al ergens mee bezighouden, houden ze zich bezig met het onderwijs in militaire zaken uiteraard, de oorlogvoering. Ja, ik bedoel zo gewoonlijk, wachtmen, legers zijn altijd in afwachting. Hè? Ze moeten paraat zijn, in afwachting tot dat er wat gebeurt, waarvan we altijd hopen dat het dan maar niet gebeurt. Dus daarom zeg ik, als ze al wat doen, dan is het onderwijs ontvangen, geoefend worden in oorlogvoering. Maar er komt nog heel wat anders bij, want u zou daarbij moeten bedenken dat sinds mensenheugenis oorlogsvoering de belangrijkste bezigheid van de mens geweest is. En het is nog zo. En ja, het is niet iedereen even duidelijk, maar het is toch zo dat de economie, ook voor Nederland, maar van alle volkeren eigenlijk, de hele financiële huishouding, alles, de hele cultuur, economie en dus ook de cultuur, afhankelijk is van dit, het leren van de oorlog. Dus geen tak van industrie waarin zoveel mensen werkzaam zijn en waarin zoveel geld wordt omgezet als in de wapenindustrie. Dat draait alles op. Als dat in elkaar valt, dan, als morgen de hele wapenindustrie in elkaar valt, dan ligt meteen de hele wereldeconomie op zijn achterste. Grote kans dat u dan ook werkloos bent, al werkt u niet in de wapenindustrie. Nee, maar zo is het wel, hè? Ja, de een is een dood, broeder. Maar goed, die kennen we al. Maar zo is het wel. En als hij er staat, men zal de krijg niet meer leren, of zij zullen de krijg niet meer leren, betekent dat dat grote, zeer grote consequenties heeft voor de gang van zaken in de wereld, onder de volken, de mensheid in het algemeen. Dat betekent een totale omwenteling van de complete economie en vervolgens de hele samenleving hangt daarop. Dus het blijkt ook wel, ze hebben niks meer te doen. Ze zullen de krijg niet meer leren, dus wat doen ze? Ze zullen zitten en ieder onder zijn wijnstok, dan weten we precies wat we gaan doen. Als ze niet meer in dienst hoeven of uit dienst komen of zo, dan gaan we voortaan wijnstokken zetten en vijgenbomen poten en dat soort dingen meer. Zoiets, hè. Ze zullen zitten, maar zitten betekent inderdaad rusten. Het is geen oorlog meer. Ze zullen rusten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En we lezen in de Bijbel heus nogal eens wat verhalen. Er zijn er meerdere waarbij oorlog uitbrak terwijl iemand was bij zijn wijnstokken of met de wijnoogst bezig was of onder zijn vijgenboom of wat dan ook. Hè? Want dat is de tijd van de verovering. Hè? Men wacht tot het land goed vrucht heeft voortgebracht en dan verovert men zo'n land. Maar hier staat, ze zullen zitten, ieder onder zijn wijnstokken, onder zijn vijgenboom. Waar natuurlijk nog bij komt ook de overdrachtelijke betekenis van deze beide begrippen. Want de wijnstok, zowel als de vijgenboom, hebben te maken met Israël. De wijnstok namelijk, als derde vrucht uit een reeks van zeven, hangt samen met de derde bedeling. Dat is die van de belofte aan Abraham. De meeste u weten dat langzamerhand wel. Ik verwijs altijd naar die zogenaamde vruchten uit Deuteronomium 8, vers 8. Daar heb je een reeks van zeven dingen die ik maar vruchten noem. Hè. Tarwe, gerst, wijnstok, vijgenboom, granaatappel, olijfboom en honing, wilde honing. En de wijnstok is de derde en komt dan overeen met de derde bedeling, die van Abraham. De wijnstok spreekt immers over wijn en dus over leven. En dat is precies dat leven wat aan Abraham beloofd werd in de bekende belofte. Later vinden ze verlengstuk in het Nieuwe Verbond, want u weet waarschijnlijk dat het Nieuwe Verbond de vervulling is van de belofte aan Abraham. En dus nam de Heer de laatste dag van de vierde bedeling, de laatste dag van de vierde bedeling zeker, nam hij de wijn en zei, dit is het bloed van het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond wat kwam als vervulling van, niet de vierde, maar als vervulling van de derde bedeling in de eerste plaats. Hoe dat ook zij, de wijnstok spreekt over de belofte aan Abraham. En als er staat zijn rusten onder de wijnstok, is dat toch een soort verwijzing naar de uiteindelijke vervulling van deze belofte aan Abraham. De vijgenboom is de vierde uit de reeks en zou dan overeenkomen met de vierde bedeling, die van de wet. Dat is natuurlijk juist, maar er moet er wat anders bij zeggen. Zoals de wijnstok spreekt over leven, over eeuwig leven, zo spreekt de vijgenboom eigenlijk over stoffelijke zegeningen die juist en vooral aan Israël gegeven werden onder de bedeling van de wet. En de vijgenboom wordt dan ook gezien niet alleen als beeld van de bedeling van de wet, maar wat breder als de aanduiding van het nationale bestaan van Israël. De staat, de Israëlitische staat. En de Israëlitische staat bestond eigenlijk alleen onder de bedeling van de wet. Vandaar de samenhang. Het noemen van de vijgenboom in verband met de toekomst betekent dan overigens niet dat Israël weer onder het oude verbond zou leven, onder de wet, want dat is juist niet het geval. Men zal leven onder het nieuwe verbond, maar daar juist zijn de vervullingen van beloften die ook onder de wet gedaan zijn. Namelijk beloften van zegeningen voor het volk als volk. En als er dus staat, zij zitten in ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, dan wordt daar bij wijnstok en vijgenboom niet gezien als verschillend in de eerste plaats, maar juist in de eerste plaats als met elkaar overeenkomend, als de samenvatting van alle beloften die aan Israël gedaan zijn via Abraham en Mozes. In sommige in omloop zijnde bedelingsschema's worden wat wij de derde en de vierde bedeling noemen ook wel samengerekend tot één bedeling. Ze worden dan overigens niet meer genummerd zozeer, maar men noemt het dan de bedeling van Israël. Waaruit je maar weer ziet hoe voor de hand het ligt om die derde en vierde bij elkaar te rekenen. Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Het zijn geen kwantiteiten, het zijn gewoon rugnummers. Jawel. Jawel. Jawel, dat is aardig, dat is wel aardig, maar daar heb je geen goede Bijbelse argumentatie voor. En daar zit het probleem. Daarom laat ik dat ook voor je eigen rekening. Want het punt is namelijk, als ik nou praat over drie en vier bij elkaar, denk ik niet aan het optellen, maar denk ik aan het verschijnsel dat elke derde en vierde inhoudt. Drie en vier horen namelijk in de Bijbel altijd bij elkaar. Ze zijn namelijk samen de drie. De vier is een uitwerking, een nadere uitwerking van de drie. Daarom lees je in de Bijbel altijd over het derde en vierde geslacht enzovoorts, alsof dat hetzelfde is. En in zekere zin is het ook zo, drie en vier hoort altijd bij elkaar. En met de bedeling is dat ook het geval. En daar gaat het hier dus over. Vandaar dat wijnstok en vijgenboom in de Bijbel ook altijd bij elkaar horen. Ja, zelfs zo sterk dat ze ook in de natuur, nou in de natuur, maar gewoon buiten, hè, ook bij elkaar staan. Want een van de bekende gegevens is dat het gebruikelijk was om de wijnstok, die nou eenmaal een klimplant is, om die wijnstok te planten tegen een vijgenboom aan. Zodat die in de vijgenboom klimt. Dus als ik nou vraag, wat is de overeenkomst tussen een wijnstok en een belastingontvanger? Dan zegt u, ze klimmen allebei in de vijgenboom. Hè? Ja, dan leer je nog eens wat bij. Maar nee, maar het is ook niet toevallig dat het zo overeenkomt, uiteraard. Hè? Want wat er gebeurde met die man die in de vijgenboom klom, was inderdaad dat hij bij de Heer in huis kwam. Of dat de Heer bij hem in huis kwam, zo was het eigenlijk. Hè? Hij kwam wel uit de vijgenboom overigens, maar de Heer kwam bij hem in huis en zo is het. Want deze 3 en 4 horen bij elkaar. Je hebt de gelijkenis van de vijgenboom die geplant werd in een wijngaard. En dan vraag je je af, wat moet de vijgenboom nou in een wijngaard? Nou, eenvoudig, het antwoord op de vraag is hetzelfde als het antwoord op de vraag, wat moet de wet aan de afstammelingen van Abraham? Het hangt namelijk bij elkaar samen. Het een dient tot steun van het ander, zo zit het eigenlijk. En daarom vind je ze hier ook. En niet alleen hier, maar op vele plaatsen vind je ze in één adem genoemd. Zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Dat betekent dat alle beloften die aan Israël gedaan zijn via zowel Abraham als Mozes vervuld zullen worden. Dat kan ook niet anders, want ik ging er net even met een hele snelle draai omheen. Maar laat ik dat nog één keer goed zeggen. Het nieuwe verbond, daar gaat het hier feitelijk over. Het nieuwe verbond is namelijk de vervulling van de beloften. Letterlijk dus bedoel ik nu. Hè. Letterlijk is het nieuwe verbond de vervulling van de beloften aan Abraham. Maar typologisch is het nieuwe verbond de vervulling van het Mosaïsch verbond. Heb je dat? Goed, begin ik aan de andere kant. Aan Abraham werden beloften gedaan. Die beloften worden vervuld bij de komst van het nieuwe verbond. Eigenlijk is aan Abraham het nieuwe verbond beloofd. Alleen heet het dan niet verbond, het heet gewoon het evangelie. Het evangelie het welk hij tevoren beloofd had uit Romeinen 1 vers 1 en 2. Het evangelie het welk hij tevoren beloofd had. Aan wie dan? Aan Abraham. Vandaar dat Galaat ook inderdaad zegt dat de zegeningen die wij nu ontvangen, en dat is onder het nieuwe verbond, dat die de vervulling zijn van de beloften aan Abraham. En er wordt meteen bijgezegd dat weliswaar 430 jaar na Abraham de wet erbij kwam, maar dat heeft er niks mee te maken, staat er. Toch heeft de wet ermee te maken, want dan komen we in de Hebreeënbrief terecht. En er staat uitdrukkelijk dat de wet schaduw heeft van toekomende goederen en de aanleiding is van een betere hoop, door welke wij tot God genaken enzovoorts. Kortom, dan blijkt daar dat de wet wel iets, dat is het oude verbond immers, wel iets te maken heeft met het nieuwe verbond, maar het is niet de belofte van het nieuwe verbond, maar het is een voorafschaduwing, een typologische of symbolische voorafschaduwing van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond is de letterlijke vervulling van de beloften aan Abraham, maar het is aan de andere kant de vervulling van de typen zoals gegeven onder het oude verbond. Vandaar dat het oude verbond letterlijk tot niks anders leidt dan tot de dood. Letterlijk. En toegepast op de mens, op de fysieke wereld waarop hij gelegd is, hè, werd dus gelegd op het vlees, wel, het brengt niks anders dan de dood en daardoor heft gelukkig de wet zichzelf op. Want de wet is over levende mensen, niet over doden. Maar aangezien de wet de mens ter dood brengt of veroordeelt, betekent dat de wet dus vanzelf ophoudt en verder niks te bieden heeft. Maar wanneer de wet zien als een onderwijzing, in de vorm, deze typologische vorm, dan is de wet dus een illustratie van wat daarna zou komen, namelijk het nieuwe verbond. En in die zin is het nieuwe verbond dus de vervulling van het oude verbond. Maar ook alleen in die zin. En beide dingen vind je in de Bijbel genoemd, namelijk dat het nieuwe verbond de vervulling is van de wet, maar ook dat het nieuwe verbond de vervulling is van de belofte aan Abraham. Dus allebei waar, maar op verschillende manieren. Begrijpt u dat? De belofte was aan Abraham gedaan en die belofte wordt vervuld door de komst van het nieuwe verbond. De derde loopt dus door, rechtstreeks in de vijfde. Maar toen 430 jaar na de komst van de belofte de wet kwam, toen zijn er velen geweest die gedacht hebben, dit is de vervulling van de belofte aan Abraham, maar het is niet waar, het is een illustratie. Niks meer, een illustratie van de vervulling van de belofte aan Abraham.